Goedemiddag gemeente, mijn naam is Matthias Jonkind en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Wij groeten ook de mensen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleven. Vanmiddag wordt deze dienst geleid door onze predikant Wim Vermeulen en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst en laten we deze nu staande beginnen.
Wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie. Vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Laten we God loven en prijzen met een bekende psalm in de oude berijming. 68, 10 en 16. bidden we samen dat God met zijn geest heel dicht bij ons is vanmiddag. Heere onze God, wij werden vanmorgen wakker in een wereld die met u verzoend is. Een wereld waaruit u alle zonden hebt weggedragen en hebt laten sterven aan het kruis. Dat is wat uw woord vanmiddag tegen ons gaat zeggen. Dat is wat wij moeten weten. Dat is wat wij mogen, wat wij moeten geloven. En dat is, we geven dat meteen maar toe, wat wij alsmaar vergeten. En wat wij vaker niet dan wel geloven. Wat wij niet kunnen geloven. En soms misschien ook wel niet willen geloven. Want dat de zaken er zo voor staan vanuit u gezien, dat is te groot en te veel. Dat duizelt ons. En meestal laten we dingen die ons duizelen maar links liggen. En daarom bidden wij u, vergeef ons dat. Want uit die wortel van dat ongeloof, daar komt zoveel uit voort dat onze levens moeilijk maakt en ingewikkeld. Ons gebrek aan vreugde, onze somberheid, de stress en de drukte waarmee we ons leven zo vullen, onze onverschilligheid soms, het kwaad in de wereld. Vergeef ons, Geest van God, en kom ons vanmiddag te hulp. Open de woorden van de Bijbel zo voor ons dat ze ons hart raken en dat wij niet anders kunnen dan geloven. De woorden van de Schrift omarmen, opsluiten in ons hart. En bidden dat ze wortels schieten en vrucht dragen. Open vanmiddag al onze poriën voor het ongelooflijke dat u ons te zeggen hebt. En zegen ons hier of van waar we ook met u met deze plek verbonden zijn. In Jezus' naam. Amen. We lezen vanmiddag uit de 2e Korinthebrief. Dat hebben we al vaker gedaan de afgelopen weken. We zijn aangekomen bij misschien wel een van de meest explosieve stukken die de apostel Paulus ooit door de Heilige Geest kreeg ingefluisterd. 2 Korinthe 5 vanaf vers 11 en we lezen door tot 6 vers 2 en ik lees uit de herziene Statenvertaling. Hoor wij het woord van God. Nu wij dus deze vrees, dit ontzag voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want we bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar we geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. Wanneer we bij ons verstand zijn, is het voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, dat als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben we Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, het is alles nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de genade van God niet te vergeefs ontvangen te hebben. Want hij zegt, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord, op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. Woord van God. In de verkondiging naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte volgen we vooral de versen 14 tot en met 21 uit 2 Korinthe 5. En misschien helpt het. Sowieso zou ik je aanraden om, als je dat bij je hebt, de tekst erbij te houden tijdens de preek. Maar het helpt denk ik ook om te zien dat er eigenlijk 4 kapstokmomenten, zou je kunnen zeggen, zitten in deze tekst. De apostel Paulus doet eigenlijk 4 diepteboringen naar de betekenis van wie Jezus Christus is. Het eerste in vers 14, waar hij het heeft over de liefde van Christus die ons dringt. Dan vers 17, over iemand die in Christus is en die een nieuwe schepping is. Dan vers 18, over de verzoening door Jezus Christus. En dan de opdracht namens Jezus Christus in vers 20. Dus van Christus, in Christus, door Christus, namens Christus. Dat zijn zo de 4 kapstokken voor deze tekst. Laten we een paaslied zingen als inleiding op de verkondiging. Gezang 215. Na de verkondiging luisteren we naar een koraalbewerking van Bach. Over de melodie van Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Dat is in ons rode liedboek gezang 407. En daarna zingen we aansluitend lied 192. Op de manier zoals aangegeven in je orde van dienst. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. Merk jij wel eens iets van God? Dat was ooit een van de eerste vragen die ik stelde aan een tienergroep in mijn vorige gemeente Ottoland. Eerst bleef het natuurlijk even stil en daarna druppelden de antwoorden langzaam binnen. In de natuur, zei het er een, als ik op de door de polder fiets op een mooie zomerdag. En verder vroeg ik, zijn er nog andere momenten waarop je wel eens iets van God hebt gemerkt? Ja, zei er een, toen Janneke Vlot genezen werd. Ik was al genoeg ingewijd om te weten waar dat over ging. Janneke Vlot was een vrouw uit een naburig dorp die een paar jaar daarvoor op een medisch totaal onverklaarbare manier tijdens een dienst bij gebedsgenezer Jan Zijlstra was opgestaan uit haar rolstoel. De rolstoel waaraan ze jarenlang gekluisterd was geweest. Je kunt begrijpen, dat bracht de Alblasserwaard in rep en roer. Het haalde zelfs het landelijke nieuws en ook de Ottolandse tieners waren geraakt. God bestaat, dat wisten ze zeker. En God werkt, ook daarover geen twijfel. Maar, vroeg ik verder, jullie zijn Janneke Vlot niet. Hoe werkt God dan in jullie leven? Waar komen jullie hem nou op het spoor? Dat bleek een moeilijk te beantwoorden vraag. En misschien niet alleen voor de tieners in Ottoland, maar misschien ook wel voor jou of voor u. Wat is er nu precies te merken van God in je leven? En misschien herken je de neiging om net als de Ottolandse tieners als eerste te denken aan Gods grootheid in de schepping. Of aan heel bijzondere, op een andere manier onverklaarbare gebeurtenissen. In je eigen leven misschien, of in het leven van iemand anders. En misschien herken je ook dat bij een beetje doorvragen het van binnen toch wat stil in je wordt. Omdat het ook in jouw leven nu eenmaal niet voortdurend wonderen regent. En omdat je merkt dat de natuur, zeker voor ons hier in de stad, ook nog wel eens wat op afstand staat. En je ook gewoon door het park kunt lopen zonder dat je meteen aan God denkt. Merk jij wel eens iets van God? Als het over die vraag gaat, valt de apostel Paulus aan het eind van 2 Korinthe 5 zeker niet stil. Integendeel, het is een van de meest intense, bijna explosief samengebalde passages uit misschien wel al zijn brieven. Het stuk gaat over wat de apostel gemerkt heeft van God in zijn leven. Over wat hij nog elke dag van God merkt. Over wat de christenen in Korinthe van God zouden kunnen merken. Als ze nog wat beter zouden gaan zien wat Paulus al wel ziet. En wat me daarbij opvalt, de apostel Paulus knoopt in dit stuk niet aan bij hoe je God kunt ervaren als schepper. En hij komt ook niet met allerlei ervaringen van logisch onverklaarbare gebeurtenissen op te proppen. Ook in andere brieven doet hij dat trouwens maar zelden. Niet omdat Paulus niet gelooft in God als schepper, helemaal niet. Ook niet omdat hij niet zou kunnen vertellen over op zijn minst toch heel opvallende gebeurtenissen in zijn eigen leven of in het leven van anderen. Nee, genoeg van dat soort gebeurtenissen. Maar als de apostel er in zijn brieven al over vertelt, dan doet hij het vaak heel terughoudend. Waarom? Omdat er iets anders is dat hem drijft. Of misschien kun je beter zeggen, omdat er iemand anders is die hem drijft. In de eerste Korinthebrief zet hij dat een keer heel scherp op een formule. Ik heb mij voorgenomen, schrijft hij daar, niks anders onder jullie te verkondigen dan Jezus Christus de gekruisigde. En in deze tweede brief merk je dat Paulus die inzet heel serieus neemt en ook consequent volhoudt. Christus is ook hier het kloppende hart van alles wat er te zeggen en te weten en te geloven is. Want voor Paulus is in ieder geval één ding heel duidelijk geworden. Wil je iets merken van God in je leven, dan zul je bij Christus moeten beginnen, bij Christus moeten blijven en bij Christus moeten eindigen. Ik dacht, zou dat in onze tijd nou echt zoveel anders zijn? En zo komt de apostel hier tot vier diepteboringen, zou je kunnen zeggen, in de persoon en het werk van Jezus Christus. De eerste diepteboring die hij doet is een diepteboring naar de liefde. De liefde van Christus. Dat is de eerste diepte die Paulus in Christus aanwijst. Als je je nou afvraagt wat mij drijft, zo houdt hij de christenen in Korinthe voor, dan is dat niks anders dan de liefde van Christus. Alles wat ik doe voor jullie, alles wat ik tegen jullie zeg, zelfs al ben ik heel kritisch tegen jullie, het wordt door niks anders gedreven dan door deze liefde. Die liefde die dringt mij, die drijft mij, die pusht mij. Die houdt mij gevangen, zou je ook kunnen vertalen. Die liefde, dat is waar ik helemaal voor ga. Liefde. Er zijn denk ik maar weinig woorden die zoveel bij ons oproepen als dat woord. Wij hunkeren er allemaal naar om geliefd te worden. En dat verlangen kan ook een enorme drive zijn bij alles wat je doet. En als het over liefde gaat, dat weten wij ook, ligt er ook vaak nogal eens een heleboel kwetsbaarheid op de loer. We kunnen in ons eigen liefhebben en in ons verlangen naar liefhebben teleurgesteld raken. We kunnen ons tekort voelen schieten. We kunnen zelfs enorme brokken maken op het terrein van de liefde. En onherstelbare schade aanrichten. Paulus wordt gedrongen door de liefde van Christus. En dat is een liefde, zo vertelt hij ons, die je leert kennen zodra je naar het kruis begint te kijken. En waarom is dat nou zo? Omdat, zo schrijft hij, het aan het kruis gaat om de dood van één voor allen. Fascinerende uitdrukking. Misschien ken je hem als de eerste helft van het beroemde motto van de drie musketiers. Eén voor allen, precies, allen voor één. Maar dat laatste, dat zegt Paulus er nou net niet bij. Want rondom de dood van Jezus aan het kruis ontbrak het nu precies aan die tweede helft. Rondom de dood van Jezus Christus aan het kruis was het niet allen voor één. Het was allen tegen één. En de meeste allen die altijd voor hem geweest waren, die waren nu in geen velden of wegen te bekennen. Maar juist daarin werd dat unieke van die ene zichtbaar. Die ene die alles gaf. Zelfs zijn hoogst eigen leven. En daarom is de dood van Christus aan het kruis niet het tragische einde van een veel te vroeg gestorven wereldverbeteraar. Die nog zoveel had kunnen betekenen als de mensen hem maar in leven hadden gelaten. Nee, de dood van Christus aan het kruis is na Pasen die unieke dood gebleken van één voor allen. De dood van die ene die zichzelf niet zocht, maar die zich gaf in liefde. En Die liefde, zegt Paulus, die dringt mij. Dan de tweede dieptedimensie. In Christus een nieuwe schepping. Want die liefde van Christus, die zichtbaar werd in zijn dood en in zijn opstanding, die heeft, zegt Paulus, iets totaal nieuws veroorzaakt. Er is een wissel omgezet die zo definitief is dat Paulus over niets anders kan spreken dan over een nieuwe schepping. Alsof God in het kruis en de opstanding van Jezus helemaal overnieuw begonnen is. Het oude is voorbij gegaan, zegt hij erbij. En zie, alles is nieuw geworden. Een nieuwe schepping in Christus. Kun je die zien dan? Kun je die in de spiegel zien bijvoorbeeld? Als je morgenochtend weer wakker hoopt te worden en je staat je tanden te poetsen, kun je dan zeggen, kijk, een nieuwe schepping. Het Bijbelse antwoord moet ja zijn. Maar de vraag is natuurlijk, wat zie je dan precies? Hoe herken je die nieuwe schepping? Aan je uiterlijk? Aan andere dingen? Paulus legt het uit met een voorbeeld. Wij kennen niemand meer naar het vlees, zegt hij. Beetje ouderwetse uitdrukking. Maar hij bedoelt min of meer dit. Wij beoordelen niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ik denk dat wij maar half beseffen wat er voor een complete aardverschuiving er achter deze woorden schuil gaat. Denk eens even mee. Iemand beoordelen naar de maatstaven van deze wereld. Wij doen toch de hele dag niet anders? Iemands blik, iemands kleding, iemands status, iemands uiterlijk, iemands prestaties, iemands voorkomen, iemands opleiding, iemands opvattingen, iemands mening. We hebben vaak maar een fractie van een seconde nodig om onze eerste indruk klaar te hebben. En hoe vaak is die eerste indruk ook niet meteen het definitieve oordeel? Maar zo moet je niet langer kijken, zegt Paulus. Als je merkt dat je zo nog steeds kijkt, dan weet je ook meteen dat je van het evangelie eigenlijk nog maar heel weinig begrepen hebt. Dan snap je nog niks van de liefde van Christus, van die ene die voor allen gestorven is. En dan wordt Paulus even heel eerlijk. Ik heb het zelf ook gedaan, zegt hij. Ik heb allerlei mensen beoordeeld naar de maatstaven van deze wereld. Zelfs Christus. En dan begrijp jij wel hoe mijn oordeel over Christus uitpakte. Want een man die naakt aan een kruis eindigt, dat kan volgens de maatstaven van de wereld natuurlijk helemaal niks wezen. En binnen de logica van de wereld klopt dat ook gewoon. Inderdaad, een man aan een kruis die kan niks, dat is een mislukkeling. Maar, zegt Paulus, zo beoordelen wij Christus nu niet meer. Sinds ik heb ontdekt dat Christus werkelijk de levende is, sinds ik heb ontdekt dat hij de opgestane is, heb ik mijn oordeel over hem volledig moeten bijstellen. Heb ik mijn mening over hem 180 graden moeten draaien. Ik ben nu heel anders gaan kijken naar de gekruisigde. Ik beschouw zijn dood niet langer als een tragisch misverstand, maar als een groot geheimenis. Het geheim van de liefde, van de ene voor allen. En nu ik eenmaal in de spiegel van de gekruisigde heb gekeken, nu wordt alles anders. Ik ben anders naar Jezus gaan kijken. Maar ik ben ook anders naar mezelf gaan kijken. Ik ben anders naar andere mensen gaan kijken. En ik ben zelfs anders naar de wereld om me heen gaan kijken. Die taxeer ik nu heel anders. In de spiegel zie ik niet langer iemand die het aardig met zichzelf getroffen heeft en niet weten wil dat hij ten diepste van binnen een gebroken ziel is. Als ik naar anderen kijk, dan zie ik niet alleen maar tragische mislukkelingen. Als ik naar de wereld kijk, dan zie ik niet alleen maar een heleboel ellende. Nee, ik zie met andere ogen. Ik zie iemand die vergeven en genezen is. Ik zie andere mensen als bemind en aanvaard. Als ik een ander in de ogen kijk, dan denk ik, ook voor hem is Christus gestorven. Ook haar zoekt hij en vindt hij vroeg of laat. En de wereld om me heen, ik zie het al, een nieuwe schepping. Dan maakt Paulus een derde beweging. Na de liefde van Christus die hem drijft en de nieuwe schepping in Christus die je mag zijn, gaat hij schrijven over de verzoening door Christus. Het is alsof Paulus nog wat extra tijd wil nemen om wat door te denken op die dood van de ene voor allen. Want wat is daar nu precies gebeurd in die dood van Jezus? Verzoening. Zegt Paulus. Verzoening. Dat woord valt wel 4, 5 keer in deze verse. En dat is het woord blijkbaar dat ons helpt om te begrijpen wat er in de dood van Jezus Christus is gebeurd. En waardoor je nu in Christus een nieuwe schepping mag zijn. Want God was het, schrijft de apostel, die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En haar zonde niet toerekende. Alweer zo'n duizelingwekkende zin. God die naar de wereld kijkt en zegt, dit wordt niks meer zo. Jullie aardbewoners, jullie gaan jezelf niet meer verbeteren, wat je ook probeert. En diezelfde God die dan in één adem door niet zegt, en nou hou ik het dan maar mee op ook. Jullie wilden zo graag je eigen God zijn. Ga dan maar je gang. Wees het dan ook maar. Nee. Diezelfde God die dan het radicaal omgekeerde zegt. En tegen de wereld zegt, ik reken je je overtredingen niet toe. Ik vergeef je. Ik verzoen je. In Jezus Christus kom ik zelf naar jullie toe. En in de dood van die ene voor alle is mijn toorn over de zonde, mijn woede, veranderd in een offer van liefde. Dat is de grote revolutie waar het hele christelijk geloof aan hangt en mee staat of valt. Een revolutie die zo hoog en zo diep en zo breed en zo ver reikt, dat Luther het zelfs zo durfde te zeggen. Luther schrijft ergens, voor het geloof bestaat er geen zonde meer in de wereld. Voor het verstand misschien wel en voor de ervaring, maar het verstand is goddeloos. Maar het evangelie zegt, er is geen zonde meer in de wereld, want Christus heeft alle zonde in zijn lichaam overwonnen. Misschien zeg je, Dat wil ik graag geloven. Maar het is zo enorm. Zo duizelingwekkend. Ik kan het niet grijpen. Nu, dat kan ik me levendig voorstellen. Het is ook gewoon niet te bevatten. Je kunt er ook nauwelijks over preken eigenlijk. Maar ik dacht, misschien helpt het als we luisteren naar de stem van iemand die precies dit geheim heel diep in zijn hart heeft ervaren. Het is de dichter Gerrit Achterberg. Je kent waarschijnlijk zijn verhaal. Ik heb zelfs dit gedicht al vaker op deze plek voorgedragen of stukjes daaruit. Het is het gedicht dat hij schreef op het dieptepunt van zijn leven. Toen hij hier vlakbij, in een vlaag van verstandsbijstering, zijn hospita had doodgeschoten. En dan schrijft hij later in zijn leven, terugblikkend op dat moment: Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Heer Jezus, tussen ons en de Vader. Naar uw woord mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens. Wat er ook in ons leven is gebeurd. Ik deed van alles wat gedaan kon worden het meest misdadige en was verdoemd. Maar gij hebt, God, een witte naam genoemd met die van mij. Nu is het stil geworden, zoals een zomer rond de dorpen bloeit. En moeten ook de bloemen weer verdorren? Mijn lendenen zijn omgord en mijn voeten staan geschoeid. Uit uw hand ten tweede maal geboren, schrijd ik u uit het donker tegemoet. Dat is verzoening. Tot slot nog een vierde diepteboring. Na de liefde van Christus en de nieuwe schepping in Christus, de verzoening door Christus, heeft Paulus het tenslotte in dit stuk over een oproep namens Christus. Laat je, zegt hij, met God verzoenen. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, maar hoe zit dat nou? Zojuist heeft Paulus toch de loftrompet gestoken op de vrije genade van God, die in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft, door ons mensen onze zonden niet langer toe te rekenen. Gaat hij die wagenwijd geopende deur dan nu weer op een kier zetten? Is het dan toch niet genoeg? Moeten wij van onze kant ook nog wat inbrengen? En zo ja, wat dan? Hoeveel? En wanneer ben ik dan echt met God verzoend? En hoe weet je dat dan zeker? Je merkt, zo'n oproep, laat je met God verzoenen, die kan je ook meteen heel onzeker maken. Maar dat is bepaald niet de bedoeling. De bedoeling van deze aansporing lijkt me veel meer dit. Dat Paulus ons aanspoort om God serieuzer te nemen dan onszelf. En dat we leren ook echt te leven in die nieuwe werkelijkheid die God heeft geopend. Laat je met God verzoenen, dat is, leef er ook echt uit. Uit die liefde van Christus. Laat het zichtbaar en merkbaar zijn dat je een nieuwe schepping bent in Christus. En laat het tastbaar worden in je dagelijkse bestaan, die verzoening door Christus. Paulus doet hier eigenlijk niks anders dan Jezus, die zijn verkondiging begint met te zeggen: het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Bekeer je en geloof het evangelie. Dat is precies dezelfde beweging. Want als het koninkrijk dichtbij is, hoe kunnen jij en ik dan nog dezelfde blijven? En als Christus met zijn liefde, zijn schepping, zijn nieuwe schepping en zijn verzoening zo nabij gekomen is en elke keer weer komt, hoe kun jij dan nog onverzoend verder leven? Alsof er niks gebeurd is. Merk jij wel eens iets van God? Nog even terug naar de tieners in Otterland, voor wie dat niet zo makkelijk te beantwoorden vraag bleek. En misschien herkende je je zomaar wat in hen. De vraag is dan wel, waar zoek je God precies en wat hoop je nou van hem te zien? Schepping is het theater van Gods glorie, zoals Calvijn het prachtig zegt. En dat is zeker waar. En bijzondere wonderen gebeuren. Ook dat is waar, Godzijdank. Maar ik denk, wij gaan dat pas echt zien als we God eerst ontmoeten in Jezus Christus. Als we langzaam maar zeker de diepte en de breedte en de hoogte en de wijdte van dat woord verzoening beginnen te begrijpen en daaruit leren leven. Als we merken hoe dat onszelf verandert, hoe we rondgaan in deze wereld en een bijzonder oog krijgen voor alles wat nog niet verzoend is. Alles in onszelf wat nog wacht op een verdere heling en genezing en aanraking door de Geest van God. Alles in anderen dat nog wacht op verzoening. Alles in deze stad wat nog niet begrijpt hoe zeer die verzoening in Christus dichtbij gekomen is. Want, zegt Paulus, de bediening van de verzoening, de diaconie, zegt hij eigenlijk, de diaconie van de verzoening, die is aan ons gegeven. Het woord van de verzoening is in onze mond gelegd. En wie dat gelooft, die zal wonderen zien. Wonderen van verzoening. Wie dat gelooft, zal meer van God merken dan hij ooit durfde dromen. Amen. Laten we ons geloof in hem belijden. De ene die zijn leven gaf voor allen. We stemmen in met het geloof van de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En zingen daarna een loflied, Psalm 150, de beide coupletten. Zeggen wij samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, waar hij komen zal om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen God danken voor wat hij ons geeft en met en voor elkaar bidden. Heer Jezus Christus, wij danken u voor uw liefde. De liefde die uw apostel Paulus dreef. En waarvan zo'n explosieve kracht uit voortging, dat die nog altijd klinkt. En dat die drive van Paulus doorgegaan is door de eeuwen heen en over de wereld heen. En dat die weerklank heeft gevonden in de harten van zoveel. We danken u dat we in u een nieuwe schepping mogen zijn en dat we dat mogen geloven. Ook al kunnen we het eigenlijk niet geloven. We danken u voor de diepte van de verzoening door Christus. Voor het grote geheim. En we danken u voor uw aansporing. De aansporing die vanmiddag namens Christus naar ons toe kwam. Om onszelf minder serieus te nemen dan uw evangelie. Onze eigen gedachten over wat wij wel en niet kunnen begrijpen en geloven. Onze eigen taxatie van wie we zijn. Heere God, we bidden u dat u ons er vanmiddag even tussenuit lichtte. We danken u dat u ons er vanmiddag even tussenuit lichtte. En dat u ons met niemand minder dan Jezus Christus zelf oog in oog zette. En we bidden u dat we in de week die komen ernst maken met die oproep om vanuit de verzoening te leven. De bediening van de verzoening is in onze mond gelegd. De woorden van de verzoening hebt u ons toevertrouwd. Help ons, Heere God, om ook de weg van de verzoening te gaan. Want op die weg zullen we meer dan van u ontdekken dan van op welke weg dan ook maar. We bidden u dat datgene wat in onszelf nog niet verzoend is, dat het heling vindt en genezing in u. Oude pijn en diep verdriet. Kwetsuren die we opdeden aan het leven. Verzoen ons, Heere God. Geef ons het geloof dat u er raad mee weet. En dat we ondanks alles in u die nieuwe schepping mogen zijn. Geef dat we als gewonde genezers de komende week onze weg mogen gaan. Waar dan ook naartoe. Naar studie of werk. In de kring met wie u ons, aan wie u ons geeft. Hier in deze stad. Familie. Vrienden, collega's. Help ons om met de ogen van u te kijken. Verzoening te brengen in uw naam. De bediening van de verzoening die in onze handen gelegd is serieus te nemen. Te beseffen dat er een woord van verzoening uit onze mond zomaar kan vloeien. Elk moment. En bouw zo aan uw koninkrijk. Heer onze God. Dank u voor dit moment, voor deze plek. Voor uw evangelie dat zo open mocht gaan. Hoor ons gebed en maak ons tot een zegen in uw naam. En hoor ons als we aan uw voeten die dingen neerleggen die een ander voor ons niet zeggen kan. Samen zeggen we de woorden die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. Kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag, mijn naam is Roberto Postma en graag wil ik de collecten toelichten namens de diaconie. De eerste collecte is voor de wijk diaconie. De tweede collecte is voor de wijkgemeente en de zendingscollecte is voor de Stichting de Ondergrondse Kerk. Deze organisatie zet zich in voor vervolgde christenen. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, dat wil zeggen via de kerkapp, via de instructies die u vindt in de liturgie of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegent u en uw gaven.
En dat brengt ons bij ons laatste lied, dat je gerust als een berijming kunt zien van het slot van 2 Korinthe 5, gezang 440. Richt voor mij ook met ons verbonden was, je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.
wel.